Luisterfragment.
In het vorige uur heb ik sterk benadrukt dat er zeer veel verschillende, laten we zeggen, proto-staten waren in het vroegmoderne Europa. En dat die ook zeer verschillend van aard waren. Het gaat van stadstaten naar statenrepublieken, naar empires, allerlei variatie, groot, klein. En de tegenstelling wordt dan doorgaans sterk benadrukt tussen aan de ene kant empires, waar verschil en hiërarchie en indirect bestuur kenmerkend zouden zijn, en anderzijds dan nationale staten. Maar zelfs wanneer je kijkt naar staten waarvan we toch denken dat zijn proto-staten, of die gaan behoorlijk in de richting van een moderne staat, moeten we ons realiseren dat die vaak ook samengesteld zijn en dat zelfs gebieden als de United Kingdom, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Pruisen en zelfs Frankrijk samengestelde gebieden zijn tot zeer lang. De United Kingdom, het voorbeeld is natuurlijk flauw, want het heet al de United Kingdom. Maar je moet zich realiseren dat Schotland pas in 1707 in de Act of Union samengaat met Wales en Engeland. En dat heeft wel degelijk consequenties. Tot het einde van de 18e eeuw gaat er nauwelijks belastinggeld van Schotland naar Londen. Ierland komt er pas in 1801 bij. Dat is ook allemaal vrij moeizaam. En je kunt zien dat in 1922 Ulster alleen bij het Verenigd Koninkrijk blijft en de rest van Ierland de Republiek Air wordt. Een gebied als Spanje, waar we steeds gemakkelijk over praten, bestaat uit verschillende delen. Castilië en Aragon, duidelijk verschillende bestuurstructuur. De macht van de koning is in deze gebieden ook anders. Je berust op een personele unie. Een gebied als Pruisen. Veel mensen zullen Pruisen toch echt associëren met een strak georganiseerde nationalistische eenheidsstaat. Pruisen bestaat uit verschillende delen die zo ver uit elkaar liggen als Oost-Pruisen, wat tegenwoordig voor een deel zelfs in Litouwen en in Rusland zou liggen, en delen van het Rijnland. Dus duidelijk verdeeld en ook met verschillende bestuursvormen. En de heer van Pruisen werd ook aangesproken als heer van verschillende gebieden. Zelfs Frankrijk bestaat uit verschillende entiteiten. Op het gebied van belastingen, maar ook op het gebied van bestuur. Dus de nationale eenheidsstaat met één territorium, één burger, één rule of law, is in Europa voor de Franse Revolutie absent. Moet u altijd buitengewoon voorzichtig zijn. De wereld bestaat altijd uit gradaties en uit overgangen en uit continuïteit en breuk. Maar vanuit het perspectief van een modern politicoloog, om het zo maar te zeggen, zou je de stelling wel aankunnen dat er geen moderne staten waren voor 1750. Engeland, merkwaardig genoeg, Britain, ietsje later Great Britain, zou misschien als eerste moderne staat gekarakteriseerd kunnen worden vanaf het begin van de 18e eeuw. Dat zou ik nog wel aandurven, maar voor de rest van Europa zitten we nog in de wereld van de proto-staten. En deze composite states, deze samengestelde staten, werden ook vaak indirect en verschillend bestuurd. En dat heeft natuurlijk voor de centrale regering ook voordelen. Want je kunt zeggen, ja, het lokale bestuur is eigenlijk het echte bestuur. Als je klachten hebt, moet je daar zijn en niet hier. Dus de kosten van bestuur zijn relatief wat lager. De risico's van bestuur zijn relatief wat lager. En het is in zo'n composite state ook vrij moeilijk, en in de empire natuurlijk nog moeilijker, om voor al die verschillende gebieden een soort gemeenschappelijke noemer te kunnen vinden om in opstand te komen tegen het centraal gezag. Dus degene die aan de top zit heeft te maken op verschillende manieren met verschillende gebieden die op verschillende wijze bestuurd worden. Het is voor de onderliggende gebieden, om het zo te zeggen, niet zo gemakkelijk om één noemer te vinden om zich gemeenschappelijk tegen de top te richten. In dat opzicht is de impact van de reformatie en later contra-reformatie natuurlijk wel van belang, omdat daar de noemer religie kan worden die grensoverschrijdend is. En met de reformatie heb ik verwezen naar iets wat ik in het vorige uur misschien al had moeten doen. De grote breuken uit de Europese geschiedenis in een totaal geseculariseerde wereld waarin wij nu leven, misschien moeilijk voorstelbaar. Maar het einde van het katholicisme als katholos, wat het in het Grieks betekent, universeel voor iedereen. Het einde van het katholicisme als universeel geloof voor alle West-Europeanen is werkelijk een revolutionaire gebeurtenis. Dan zie je een soort fundamentele ideologische versnippering die ook andere associaties mogelijk maakt. Associaties op basis van het geloof. Als je allemaal katholiek bent en je hebt geen vijand, is dat ietsje moeilijker.